Welkom bij de Planet B podcast van Waag Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde.
Ik ben Gijs Boerwinkel. Vandaag de gast Eva Vesseur. Eva werkt bij Waag Future Lab als lead van het Maker Education Lab. Hier zet ze zich in voor maakonderwijs voor iedereen. Eva is daarnaast ook actief in het onderwijs waar ze een basisschool oprichtte genaamd Klein Amsterdam. Deze basisschool creëert een veilige plek voor kinderen om al onderzoekend de wereld, ook buiten het klaslokaal, te leren kennen. Vandaag gaan we het hebben over maakonderwijs en hoe dit mensen en kinderen kan inspireren om op onderzoek uit te gaan, deuren te openen en kritische en creatieve burgers voor de toekomst te worden. Eva, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
De eerste vraag die wij altijd stellen bij onze podcastgasten is, stel die niet bestaande planeet Planet B, daar ga je heen. Welke onderdelen van het onderwijssysteem, ik noem het even een groot ding, of van het onderwijs of uit de klas, zou je meenemen en welke dingen zou je beslist achterlaten?
Goeie vraag. Ik vind het een hele belangrijke vraag, want ik denk dat er best wel veel is wat ik achter zou laten. Maar er is ook net zoveel wat ik eigenlijk wel mee zou willen nemen.
Kan je een voorbeeld noemen wat je zou achterlaten?
Wat ik zou achterlaten is die ongelooflijke behoefte aan beheersbaarheid en controle. Mm-hmm. Dat we eigenlijk proberen een hele grote groep kinderen allemaal tegelijkertijd door een systeem heen te loodsen. En dat we daar eigenlijk heel weinig vrijheid in geven en in durven te geven. Hè? Want het is ook, we willen graag dat dat een veilige plek is. En dan laten we eigenlijk zo min mogelijk die buitenwereld toe. Mm-hmm. Maar die buitenwereld heb je ook nodig om te leren. Dus het is altijd een hele mooie balans tussen vrijheid en controle. En wat ik absoluut wel mee zou nemen is dat menselijke karakter. Want als je ziet, er is een heel mooi stuk geschreven door Hester IJsseling, die onderwijsfilosoof, Bezield en bezielend onderwijs. En dat gaat eigenlijk over de pedagogiek van de verbindingen, van de onderbreking. En in die onderbreking, daar zitten namelijk hele menselijke momenten waar de eigenlijke leerervaring zit.
Wat is een onderbreking in dit geval?
En onderbreking is iets wat jij nu doet.
Heel leerzaam.
Het is heel leerzaam. Ja, want op dit moment moet ik dus gaan denken, oh ja, hij onderbreekt me. Ik ben even mijn verhaal kwijt. Ik moet eruit. Ik moet weer iets nieuws gaan doen. Dan gaan mijn hersenen eigenlijk aan de slag. Ja. En dat is iets wat in het onderwijs de hele tijd gebeurt. Want je bent nou eenmaal met soms wel 30 kinderen in een klas. En één leerkracht. In de meest traditionele vorm van onderwijs. Mm-hmm. Het is een continue, eigenlijk een continue onderbreking. Want een kind komt al binnen en je kunt al niet het programma draaien wat je van tevoren bedacht hebt. Mm-hmm. Dus we richten het in als een fabriek, maar we hebben te maken met allemaal wezens die eigenlijk niet in een fabriek kunnen functioneren. En ik denk dat die beweging voor veel mensen als problematisch wordt ervaren. Dat als je functioneert op een manier waarop je eigenlijk niet kan functioneren als mens, dan word je daar niet per se blij van. Maar dat ook juist in die onderbrekingen, dat daar die hele sterke verbinding tussen leerkracht en leerling kan ontstaan. Als je het goed doet. Dus dat zijn een soort pedagogisch heel waardevolle momenten. En als je die ziet als leerkracht, ja, dan heb je goud.
Ja. En je begon met dat je zou achterlaten dat het onderwijssysteem probeert, of klassen proberen, de buitenwereld buiten te houden. Wat kan je daar een voorbeeld van geven, hoe dat geprobeerd wordt?
Nou, we proberen dat leerproces zo erg te beheersen. En terwijl ik die zin uitspreek, merk je al dat kan natuurlijk niet. Je kunt geen leerproces beheersen, want ieder mens ontwikkelt zich op een heel eigen manier. En in een context, en in een tijd, en een plaats. Die context die is juist zo extreem belangrijk om die niet buiten te sluiten. En we hebben de neiging om in school dat wel vaak te doen. Om te zeggen, nou, dit is de deur, dit is het schoolplein, weet je, daar mag je buiten bewegen. En verder is het natuurlijk volstrekt onmogelijk soms om met 30 kinderen naar een museum te gaan of de tram in te stappen. Maar als je ziet hoe kwalitatief die leerervaringen vaak zijn. Ja. En misschien niet precies hoe je dat bedoeld had. Want ik heb wel vaak met een educatieaanbod van een museum, dan ga je ergens naartoe en je draait een programma af en je komt terug en je hebt met kinderen reflecteer je daarop. En dan blijkt
wil je dat ze Rembrandt begrijpen.
Ja, terwijl ze soms juist de tram hebben geanalyseerd. Of, ja. of heel antropologisch over de gracht hebben gewandeld. Of zijn ontsnapt aan je aandacht en iets mee hebben gemaakt wat je eigenlijk liever niet had gewild dat ze meemaakten. Ja. En soms zitten juist in die momenten de belangrijkste ervaringen. Maar we vinden dat moeilijk om dat te erkennen. Want we hebben zelf een plan.
Ja. Is dat ook, eerder sprak je over ontwikkelrecht in plaats van leerplicht.
Ja.
Raakt dat aan jouw opmerking over die oncontroleerbaarheid?
Ja, zeker. Ja, het is Heidegger, hè, die zei, wij zijn als mens, hebben wij het in ons, die controle drift en dat proberen te beheersen. En als je het hebt over leerplicht en ontwikkelrecht, wat zou jij liever willen?
Als ik dit lees, zou ik zeggen ontwikkelrecht.
Waarom?
Omdat het positief geframed is als een recht en niet als een plicht. En ontwikkeling klinkt veel vrijer en opener, waarin je eigen keuzes zou kunnen maken. En leren klinkt als iets wat er bepaald is wat ik moet gaan leren.
Ja. Nou ja, op het moment dat iemand bepaalt, het is... Toen ik net, ik heb een school opgericht, dus aan de basis daarvan kwam ik, en zonder dat ik ervaring had als schooldirecteur. Dus ik raakte met allemaal verschillende mensen in gesprek die in het onderwijs werkten, waaronder de leerplichtambtenaar. En die vertelde mij, of die klaagde eigenlijk een beetje tegen mij, dat ze nu weer een casus had van een gezin en die wilde met het hele gezin naar Australië een jaar gaan reizen. En zij zei, dan mist hij al zijn CITO-toetsen. Mm-hmm. En ik dacht, maar serieus, weet je wel, waar denk jij dan dat die jongen zich meer ontwikkelt of meer kan leren? Een jaar in Australië of een jaar in een klas waarbij je 5 CITO-toetsen doet in het laatste schooljaar? En eigenlijk had ze helemaal geen ruimte meer voor dat gesprek, want zij heeft gewoon de opdracht, een kind moet naar school, punt. Mm-hmm. Los van welke alternatieven er ook zijn, je moet naar school. En het is natuurlijk ook bescherming, want er zijn ook kinderen die moeten beschermd worden tegen hun ouders, omdat ze naar school willen, maar niet mogen. Of er zijn gezinnen die echt wel hulp nodig hebben. En daardoor kan de school een heel veilige omgeving zijn voor een kind. En dan is het fijn om regels hand te haven of regels te hebben. Maar die zou je ook anders kunnen formuleren. En als je over ontwikkelrecht spreekt, dan heb je eigenlijk hetzelfde mandaat. Maar dan kun je veel meer maatwerk leveren. En oprecht zeggen, nou ja, onder welke voorwaarden kun jij je optimaal ontwikkelen tijdens jouw reis in Australië? En hoe kunnen we je daarbij faciliteren in plaats van dat we je gewoon gaan beboeten?
Ja, interessant. Kan je uitleggen, je gaat bij Waagleid, je het Maker Education Lab, het maakonderwijs lab. Kan je uitleggen wat maken in deze filosofie zou kunnen betekenen?
Nou, heel veel. Wat ik een heel inspirerende politiek filosoof vind, is Hannah Arendt. En daar was ook het deel leren in de tussenruimte op gebaseerd, wat wij bij de school als concept hebben uitgewerkt. En waar zij eigenlijk over schrijft, is dat je actieve leven bestaat uit een aantal elementen, uit een aantal domeinen. En dan heb je het arbeiden, het werken en het handelen. Het arbeiden is echt het zorgen voor jezelf en je eigen levensonderhoud. Het handelen is veel meer het spreken in vrijheid en het politieke. En het werken, dat is eigenlijk een soort kunstmatige manier om mee te doen aan ons economisch systeem. Of een kunstmatige manier om de wereld om je heen vorm te geven. En daar raakt dat maken heel erg aan. Dus het is een manier om je omgeving en om je eigen leefwereld vorm te geven. En dan vind ik heel interessant in een best een brede zin van het woord. Want wij zijn makende wezens. Je hebt de homo faber. We zijn continu eigenlijk alles aan het maken. En op het moment dat wij de zee zien, dan denken we niet, oh, interessante zee. Maar we denken, we kunnen erin, we kunnen er iets uithalen, we kunnen er iets opbouwen, we kunnen er allemaal dingen mee. En aan de ene kant is dat een heel, heel mooi ding, want het geeft ons ook regie. Het stelt ons in staat om dingen naar onze hand te zetten. En aan de andere kant zijn er natuurlijk ook, wij zijn niet de enige hier op aarde als mensen. Dus ik denk dat wij ook veel bewuster moeten gaan maken, die omgeving van ons, om juist ook de ruimte te geven aan al die andere bewoners en dingen op de aarde. Mm-hmm. En ook aan die toekomstige generaties, want die zijn, wij hebben ook een verantwoordelijkheid voor later. En als wij nu doorgaan met al dat maken van ons, dan zijn we in 2060 volgemaakt. Mm-hmm. Dus ergens vind ik dat makerslab zit ook een deel ontmaken of bewust maken in. En niet alleen het leren hoe je iets in elkaar zet of iets repareert.
Ja, want ik kan me voorstellen in je typering van net dat maken ook een hele oncontroleerbare activiteit kan zijn.
Ja, het is in de zin van leren is het complex. Mm-hmm. Is het echt een voor maken heb je zoveel verschillende skills en vaardigheden en kennis en houding nodig. Als ik even naar mezelf kijk, ik moet heel erg leren om niet te snel te willen maken. Ik ben erg van de duct tape en minder van de zorgvuldige oplossingen. Mm-hmm. En er zit ook een faalervaring. Ik heb echt wel een soort klein persoonlijk traumaatje aan onderwijs. Ik vind het heel, heel eng om te falen. Ik wil alles altijd goed doen. En als je aan het maken bent, ja, de kans dat je op je bek gaat een paar keer is best wel groot. Mm-hmm. Dus daar leer je dan ook mee omgaan, ja.
Want welke skills leer je bij maken die het huidige onderwijs of het klassieke misschien onderwijs niet zou bijbrengen?
Nou, er wordt in het onderwijs ook wel echt veel gemaakt. Maar het is niet voor niks dat wij kennen nu de Master of Science en de Master of Arts. En wij kennen geen Master of Crafts. Ja. Dus we willen allemaal het hoogst haalbare. En het hoogst haalbare in ons huidige onderwijssysteem is en het abstract denken en het cognitieve, dus het kennisdeel. En dat is best vreemd eigenlijk. Want het echt iets kunnen doen of het kunnen maken of het kunnen werken in dat actieve leven van Hannah Arendt, dat vraagt ook zoveel.
Mm-hmm. Je gaf net het voorbeeld van die familie die op vakantie wilde naar Australië, wat een beetje buiten het leeridee of het ontwikkelidee paste van de leraar. Kan je een voorbeeld noemen waarin maakonderwijs of veel meer die activiteiten ook rare reacties opleverden bij docenten? Of zijn die allemaal meteen heel enthousiast als je dit uitlegt?
Nou, het heeft soms wat, als ik het even bij Klein Amsterdam, die school waar ik dan de afgelopen 6 jaar of 10 jaar van mijn leven aan heb gegeven. Maar het leuke was daar dat wij veel met kunstvakdocenten en ambachtmakers, echt makers werkten binnen school. Dus we hadden aan de ene kant de leerkracht die natuurlijk specialist is op het gebied van pedagogiek en didactiek. En die vakdocenten die specialist waren op het gebied van maken en materialen en veel andere werkvormen kenden. En omdat zij zo naast elkaar werkten en vooral tijdens de hele coronapandemie elkaar echt hebben gevonden. Want ineens moesten we alles online gaan doen en bleek dat de hele skillset, weet je wel, van iedereen nodig was. Dus daar is die samenwerking wel geïntensificeerd.
Dat is best grappig, dat hoor je niet vaak, dat de coronaperiode mensen juist nader tot elkaar gebracht heeft. Terwijl
nee, gek, ja.
Mensen in hun eentje of geïsoleerd thuis zaten, maar toch elkaar opzochten voor dit soort dingen.
Ja, een beetje alsof het tijdens een ramp, weet je, heb je elkaar gewoon nodig. Mm-hmm. Zoiets gebeurde daar. Ja. En het leuke was dat daar hebben ze echt veel van elkaar geleerd van hoe kun je nu met verschillende materiaal werken. En ik kan me nog één situatie herinneren dat ik een dagje moest invallen in groep 7. Want ik ben echt niet een heel goede leerkracht. Vind organisatie en structuur in zo'n dag heel ingewikkeld. En dus ik was een beetje stressvol. En toen halverwege de dag kwam een meisje naar me toe en ik had een opdracht gegeven en ze zei, mag ik dit gipsen? Ik dacht, nou, die vraag komt mij uit de lucht vallen. Nee, tuurlijk mag je dat niet gipsen. We zitten hier, weet je wel, ik probeer deze dag te redden. En toen zei ze, ja, maar Eva, vertrouw mij. Ik weet wat ik aan het doen ben. Dus toen zei ik, nou oké, dan ga jij het gipsen. En ze ging weg en ze kwam echt terug met een blad met alle materiaal erop. En ze ging gewoon op een heel geschikte plek zitten gipsen. En ik dacht, dat is gewoon een heel andere, in sommige gevallen een prettigere manier. Weet je, als vakdocent kun je ook faciliteren. En kun je ze veel meer begeleiden van wat heb je nodig? Welke randvoorwaarden heb je nodig om eigenlijk zelf iets te kunnen maken? Of zelf iets te doen aan of expressie of aan ambacht of aan... En dat werkt dan heel goed als je die samenbrengt. En het is niet zo dat maakonderwijs geen rol speelt in het reguliere onderwijs. Juist heel veel. Er wordt ongelooflijk veel gemaakt. Mm. Alleen de tijdspannen en de aandacht die het krijgt, is soms niet de aandacht die het verdient.
Ik kan me ook voorstellen dat je er als leraar, als je druk bent, misschien overwerkt, dat je ook wel echt rust en ruimte moet hebben bij jezelf om dat voor kinderen te kunnen faciliteren. Want als je zelf al overloopt in de drukte of de druk van het werk, dat je dan minder ruimte daarvoor kan bieden.
Ja, en ook het is ook natuurlijk zo dat niet iedereen heeft thuis een knutselschuur. Ja, weet je, niet iedereen is heel gewend aan het werken met materialen of het loslaten van zo'n proces. Je hebt gewoon heel goede vakdidactici en heel goede pedagogen en heel goede vakdocenten en heel goede makers. En het zou zo mooi zijn als dat een kruisbestuiving is, weet je, dat je niet alles vraagt van één iemand. Want dat is toch wel, ben je eigenlijk continu aan het falen.
Ja, dan zoek je een duizendpoot in de staat. Ja. In het maakonderwijslab bij Waag hebben jullie het veel over kritisch maken of critical making. Kan je uitleggen wat er kritisch aan is?
Ja, dat is eigenlijk dat bewust maken waar ik het nou net over had. Dus het kritisch maken, het durven goed na te denken over wat je maakt en op welke manier je het maakt. En wat we net hebben gedaan was een interessant project waarbij we met leerlingen van, ik denk zij 16, 17 waren, dat wij eigenlijk het kritisch maken of het bewust maken hebben ingezet om te kijken, kun je daar technologisch burgerschap mee bevorderen of vergroten? Van,
wat is technologisch burgerschap?
Ja, dat is ook zo'n ingewikkeld containerbegrip. Maar eigenlijk bestaat het uit veel verschillende dingen. Burgerschap bestaat natuurlijk ook uit veel verschillende elementen. Maar ten eerste als burger, kun jij iets met technologie? Snap je wat je ermee kan als consument? Snap je wat je ermee kan als maker? Snap je wat er achter systemen zit? Snap je dat er een verschil is tussen technologie en techniek? En ook allemaal dingen als de DigiD en de corona-app. Weet je, dat soort dingen, ben jij daar weerbaar voor? Dus het bestaat uit ongelooflijk veel dingen. En daar heeft het Rathenau Instituut een heel mooi rapport over geschreven. En het komt er eigenlijk op neer dat het ook gaat over een motivatie om meer te willen weten. Dus zoals deze leerlingen, als je 16, 17 bent, dan ben jij voornamelijk consument. En zij zien zichzelf eigenlijk als een expert-consument. Dus zij weten hoe ze dingen voor elkaar moeten krijgen. Ze weten hoe ze appjes op hun telefoon zetten. Ze weten hoe ze hun cijfers van magister kunnen krijgen.
Belangrijk.
Ja. En de motivatie om te weten waarom die gegevens daarin moeten staan, of naar wie het allemaal gecommuniceerd wordt, of van wie die gegevens dan zijn, is het de vraag, ben je gemotiveerd genoeg om dat te willen weten? En ook, ben je gemotiveerd genoeg om dat te willen maken? Dus dat is eigenlijk wat we testen in dat project, door ze kritisch te laten maken. En het leuke daarvan is dat wij aan het begin van het project hebben we een beetje hun activisme aangewakkerd, om te kijken, waar zit nou jouw intrinsieke motivatie om iets te willen maken? En zo mocht iedereen zijn eigen project doen. En gingen wij op een heel vervelende manier allerlei kritische vragen op ze afvuren steeds. Dus dan hadden ze een idee en dat presenteerden ze. En in school zijn ze best gewend. Ja, ik moet het gewoon presenteren. En dan zegt de leerkracht, goed gedaan of je kan beter. Ja. En wij bleven alleen maar heel kritisch op een soort van ethiek. Of wie heeft er dan last van? Weet je, en hoe selecteer je dan? En dat soort vragen. Waardoor ze eigenlijk steeds iets in hun maakproces moesten gaan veranderen om meer eigenlijk aan hun eigen behoeften of hun eigen ideaal te willen voldoen. Mm-hmm. Dat is denk ik het kritisch maken. Dus niet dat je een probleem aan het oplossen bent of dat je gewoon iets aan het maken bent omdat je er een cijfer voor krijgt. Maar iets aan het maken omdat jij iets wil veranderen aan de wereld zoals die nu is, of iets wil verbeteren.
Op basis van je overtuigingen.
Op basis van je overtuigingen. Ja. En daarin de hele tijd getoetst wordt op je eigen aannames en je eigen overtuigingen.
Ja. Je had het net over duct tape. Heb je zelf tijdens dit soort trajecten ook de neiging om te maken? Of maak je ook, schroef je ook dingen open? Of word je ook geïnspireerd als je iemand met gips ziet om daar zelf mee aan de slag te gaan?
Ja, heel erg. Ik beschouw mezelf wel als een maker, maar niet als een afmaker. Daar zit wel. Daar kan ik beter in worden.
Huh? Waar ligt de grens tussen een maker en een afmaker?
Ik vind het heerlijk om met iets te beginnen. En ik vind het heerlijk om met veel materiaal te werken. Maar ik die randvoorwaarden het ook weer opruimen. En het zorgen dat het ook langdurig en duurzaam werkt. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld. Ja.
Zijn dat dan je eigen kritische vragen die je
apart
te spelen?
Ja, dat zijn kritische vragen die apart te spelen. En afleiding, weet je, kan ook weer nog iets maken. En het gevoel van iets beginnen is soms lekkerder dan iets afmaken. Ja. En wat ik heel grappig daarin vind, is dat kun je als iets heel cognitief zien, weet je, dat je zelf daar iets mee hebt en misschien eens een keertje met een therapeut moet gaan praten of een keer iets mee moet doen. Maar juist op het moment dat je een maakproces aangaat, weet je, en soms heb je dan even begeleiding nodig of zo, of dat je, weet ik veel, ga eens iets kleien of ga eens iets produceren. Dan kom je juist op die vragen terecht die veel meer ook gaan over je lichaam. Dus dan wordt het niet alleen maar iets van je hoofd, maar wordt het iets waar je jezelf in ontwikkelt met je hele lijf en met je handen en met je hoofd en met je, en krijgt het veel meer lading dan wanneer je alleen maar de zaken op een brainy manier oplost.
Je hebt het omarmd, merk ik. Dat is heel goed. Heel fijn. Volgens mij heb je zelf, wat je zegt, die maker of die maker mindset, maar niet de afmaker mindset. Maar heb je tips of trucs om mensen, kinderen thuis te inspireren of om ze aan te sporen om zelf eens iets te gaan maken? Waar moet je dan beginnen?
Ja. Oh, als ik een heel mooi citaat van een Harry Gele is het, die kinderboekschrijver, die heeft het boek van Jan geschreven. En Jan die zegt, ik moet elke dag opnieuw gebeuren. Of zo. Ik gebeur elke dag. Zoiets zeggen. Zoiets vind ik een mooie uitspraak. Want je gebeurt elke dag. En gebeur dan ook eens bewust elke dag. Weet je, wat ben ik? Ik ben nu aan het gebeuren. Laat ik dan eens goed nadenken over hoe ik gebeur. En ik denk dat volgens mij is dat een interessant gesprek, juist voor thuis. Om eens te praten over hoe gebeur ik. Wat ben ik eigenlijk zo gedurende de dag zelf in gang aan het zetten en zelf aan het doen of aan het maken.
Heb je vandaag gedacht, hoe gebeur ik vandaag?
Ja, kan je ons meenemen hoe gebeur ik ritueel? Ja? Ik ben vanmorgen, heb ik als eerste een plons genomen in het ei. En dat is altijd een soort mooie reflectiemoment. Want dan zwem ik een paar baantjes en ga ik inderdaad bedenken, hoe ga ik vandaag gebeuren? Wat ga ik vandaag doen en hoe ga ik daarvoor zorgen dat andere mensen daar ook baat bij hebben. Hoe zorg ik dat ik niet te veel onnodige dingen doe of onnodige dingen de wereld in slinger? Nou hoop ik dat deze podcast niet zo'n onnodig ding is.
Dat denk ik niet.
Maar ik sta wel elke dag een beetje stil met hoe gebeur ik. Ja. En volgens mij is dat een maker mindset van hoe kan ik de wereld naar mijn hand zetten op een manier die goed is voor de wereld.
Misschien gaan we een beetje richting de laatste vragen. Met de verkiezingen in aantocht in november, heb jij iets wat je de politici zou willen meegeven over deze ideeën over het onderwijs, over maken, over loslaten van controle?
Ja, politiek is ook wel heel ingewikkeld om daar, ik zou zeggen, loslaten. Nou ja, volgens mij zou jij systemen moeten inrichten op basis van vertrouwen. Dus door regels op te leggen, zorg je voor een kader waarbinnen mensen vooral de ruimte moeten krijgen. En als je het hebt over maakonderwijs en onderwijs algemeen, dan is dat is mensenwerk. En dat is ook wel het hoopvolle daaraan, dat je kunt zoveel mogelijk proberen te controleren. Maar je krijgt ze er toch niet onder, die mensen. Dus die ontsnappen toch altijd wel door weer iets onverwachts te doen. En ik zou zeggen, ga zelf eens maken tegen politici. En geef jezelf ook de ruimte om te maken en om zelf te gebeuren. Om te kijken hoe je die invloed ook op anderen kunt hebben.
Nou, volgens mij een mooie oproep aan iedereen die wil horen. En zeker in de politiek. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Voor je inzichten over het onderwijs. Ik heb zeker wat geleerd en ga proberen na te denken over hoe ik vandaag ben gebeurd en morgen ook. Dat proberen. Dankjewel.
Dankjewel.